presentatie van de financiële verordening en spelregels. En daarvoor zal Sophie Tinnemans een presentatie verzorgen, heb ik begrepen.
Voorzitter, even voor de goede orde, maar ja, dan komt dat niet op de band. Hè?
Dan wordt het inderdaad, daar heeft u helemaal gelijk in, meneer Strijbos. We zullen even een korte pauze daarvoor nemen. Ja. Nee. We weten gewoon hoe dat we mensen, bij mensen de spanning kunnen opbouwen, mevrouw Van Zanden. Aan u het woord, mevrouw Tinnemans.
Dank u wel, voorzitter.
Hij
doet het. Ja, hij doet het. Ik vind het prettiger om te lopen als ik. Dan kan ik ook beter u aankijken. Er komen twee stukken aan de orde. De financiële verordening en de uitvoeringsregels, allereerst. En dat zal ik naar aanleiding van een plaatje uitleggen wat het verband tussen die twee is. Elke gemeente is verplicht, zoals u weet, om een financiële verordening te maken. In die financiële verordening staan met name de spelregels van college en raad in. Hoe zij met elkaar samenwerken als het gaat om de PNC-producten. Is ook een bevoegdheid van de raad, het vaststellen van de financiële verordening. Maar in gesprek, als al binnen dit huis, kwamen we wel tot de conclusie dat er iets meer nodig was dan alleen de verordening. Vandaar dat we ook gekozen hebben om uitvoeringsregels te maken. En die uitvoeringsregels die gaan met name over hoe binnen het huis wordt samengewerkt op het gebied van financiën. En die twee samen, wij noemen het de hamburger, hè, met het bovenste broodje de verordening, onderste broodje de uitvoeringsregels. En daartussen zitten eigenlijk de drie andere grote spelers als het gaat om financieel beleidsregels. Dat is een budgethoudersregeling, een regeling die gaat over investeringen, afschrijvingen en waarderingen en een nota over reserve en voorzieningen. Het hele plaatje samen is eigenlijk het grote spectrum op beleidsniveau waar financiën over gaat. U ziet aan de rechterzijde nog echt de hardcore financiële regels. Die gaan over kostprijsberekeningen, dat soort zaken. En aan uw linkerkant ziet u meer de vaknota's die wel raakvlak hebben met het financieel beleid als een grondnota of het inkoopbeleid. Ik ga gewoon door, mocht er de vragen zijn dan. Wat wij hebben gedaan voor die twee nota's is, we hebben interviews gehouden binnen het huis om te kijken van nou, waar ligt nou de behoefte. En er was ook wel een aanleiding om die twee notas aan te passen, omdat de BBV gewijzigd is. Was ook de noodzaak om de notas aan te passen, want het is wel handig dat ze voldoen aan de actuele wet en regelgeving. En daarnaast hebben we met elkaar de wens uitgesproken om zover het kan, hè, want het is natuurlijk een juridisch stuk, zo'n financiële verordening, om hem modern te maken, dus het taalgebruik ook toegankelijk te maken, maar geen afbreuk aan de juridische kaders van het stuk. Wat we hebben gedaan, we hebben de modelverordening van de VNG gepakt. Gekeken van ja, waar kunnen we dat taalgebruik toegankelijker maken. Soms ook wat indikken, want daar waren mogelijkheden toe. En we hebben enkele maatwerkkeuzes gemaakt. En die zal ik dadelijk toelichten. In de uitvoeringsregels, u leest het, er was wel behoefte aan een keer opschrijven hoe we nu samenwerken binnen dit huis. Want vaak doen we het wel, maar we hebben het nooit opgeschreven. En op sommige dingen was wat onduidelijkheid. Dus nu is het voor iedereen helder wat we doen. Daarvoor hebben we interviews gehouden. En op basis daarvan zijn we tot die notitie gekomen. Ik had het net over maatwerkkeuzes. Die zitten er een paar in de financiële verordening. De eerste keuze is een tussentijdse rapportage moet. Maar wat staat er nu in zo'n tussentijdse rapportage? We hebben gezegd het toelichten, een afwijking per programma groter dan 0 euro moet je toelichten. Omdat ook de budgetbevoegdheid bij de raad ligt op programmaniveau. Dus ga je daarvan afwijken, dan licht je dat toe in je tussentijdse rapportage. Voor een krediet hebben we gezegd 15.000 euro en 10%. Dus er zit een ding. Daar moet ik wel merken, het zijn verwachte afwijkingen. Dus je kunt niet naar de raad komen en zeggen van, oh by the way, ik heb een afwijking, want de wet is daar een beetje vierkant in. Je hebt je begroting, daar heb je je aan te houden. Mocht je verwachten dat je afwijkt, dan moet je eerst naar de raad gaan. Daarnaast de tweede maatwerkkeuze die we hebben gemaakt, die kwam uit de organisatie ook. Die behoefte is om in de begroting een lijst met investeringskredieten op te nemen. En ook bij de begroting de investeringskredieten voor die jaarschijf te laten vaststellen. Dus dat wil zeggen dat u dan straks het verzoek krijgt om de begroting vast te stellen, inclusief de investeringskredieten van dat jaar. Dan, natuurlijk.
Hoe gebeurt dat op dit moment, de investeringskredieten vaststellen?
Nu wordt er voor elk investeringskrediet apart naar de raad gegaan. Dit is ook het idee om te zeggen van, ik hoorde net ook in de vergadering dat u zegt, we willen meer een integrale afweging maken, hoe sommige kredieten en exploitatie met elkaar samenhangen. Hier krijgt u ook het voordeel mee dat u voor het hele begrotingsjaar een integrale beslissing kan nemen. Dus het komt niet steeds in losse partjes naar u toe.
Voorzitter, mag ik ook een tussentijdse vraag stellen?
Ik denk dat het misschien het meest praktisch is dat hij gewoon rechtstreeks even met de inleider daarover. Want dat maakt het gewoon denk ik iets praktischer. Ja?
Dan heb ik het in ieder geval nu wel via de voorzitter even gevraagd. Dus wat dat betreft. Nee, maar onder puntje 1, daar staat die tussentijdse rapportage. En ik zie dat ook in de stukken dat een keuze is die je kunt maken. Maar de maatwerkkeuze die geboden wordt, is dat je kiest voor een, zoals wij hem kennen bij de kadernota, dat er dan een financiële tussenrapportage is van het verhaal. Maar de mogelijkheid wordt nu ook geboden vanuit BWV om hem ook bij de begroting nog een keer mee te kunnen nemen. En met name was mijn vraag van, wat is nou de reden waarom daar niet voor gekozen wordt? Wie zou dan voor een simpelere versie kunnen kiezen? Door te zeggen van, dan komen we bij wijze van spreken met 1 of 2 A4'tjes. Daar waar verschillen zitten van meer dan 15.000 euro op de projecten die op dit moment lopende zijn, over- of onderscheiding. Waarom is die keuze niet gemaakt? Want ik lees in de stukken dat die keuze dus niet wordt voorgesteld.
Ik hoop dat ik u goed begrijp. En als ik het niet goed, dan valt u mij bij. We hebben gezegd, of we stellen voor, om een tussentijdse rapportage een afwijkingrapportage te laten zijn. Dat wil zeggen dat afwijkingen die, waar u net zei van, bij zo'n weken 2 A4'tjes, afwijkingen, die wil ik zien. Nou, 2 of 20, daar laat ik me even in het midden, hoe uitgebreid dat wordt opgeschreven. Dus volgens mij, als we dan hetzelfde daarmee bedoelen, zit er dat wel in.
Ik ben even aan het zoeken van waar ik het op gebaseerd heb. Even kijken.
Voorzitter, ja. Misschien bedoelt u hier de tussenrapportages, maar die hebben we twee en die blijven twee. Die worden alleen een beetje anders, de informatie wordt een beetje anders, die wordt zoals het daar staat.
Wat we gezegd hebben, is misschien helpt dit, een tussenrapportage is een afwijkingrapportage. Dat wil zeggen, mocht de analyse van de afwijkingen een noodzaak zijn om een begrotingswijziging te vragen bij de Raad, is dat een apart besluit. Dus u krijgt een afwijkingrapportage, daarin ziet u de potentiële afwijkingen. Mocht er noodzaak zijn op basis van die analyse om te zeggen we moeten begrotingswijziging vragen, dan is dat een apart besluit wat aan uw raad wordt gevraagd. En nu zit dat in één en straks worden dat eigenlijk twee besluiten.
En mag ik dan ter verduidelijking, want dan heb ik het, ik heb hier gelezen dat op bladzijde 3 van 7, daar staat, in de verordening is opgenomen minimaal eenmaal per jaar.
Ja.
Dat is wat wij nu ook kennen, hè, die tussenrapportage. De frequentie, de huidige werkwijze blijft gehandhaafd. Daaruit leid ik af, er is dus een keuze gemaakt voor één tussenrapportage. Twee tussenrapportages, één tot en met het voorjaar 4 maanden en één tot en met het najaar 9 maanden. En dan staat erbij, voordeel handhaven bekende frequentie. Dat leidde bij mij tot de gedachte, dan blijven we dus op één tussenrapportage zitten.
Nee.
En ik hoor u nu zeggen dat er twee tussenrapportages zijn.
We hebben in de verordening opgenomen minimaal één. Zitten we altijd goed? We doen er nu twee en we blijven er twee doen.
Helder, dan is die vraag in ieder geval wat mij betreft op.
Ja,
ja dank je.
Ja. Laatste punt. Een post onvoorzien. In de huidige begroting is er een post onvoorzien opgenomen in totaal €60.000. Die bestaat uit een structureel deel en een incidenteel deel. We willen voorstellen om de post onvoorzien €15.000 te laten zijn. Die ligt bij de Raad om daar aanspraak op te maken. En in de begroting een post actualiteiten op te nemen. Waarin het college, mocht dat nodig zijn, snel kan inspelen op actualiteiten die spelen in het Laarbeekse.
Ik had er een vraag over, omdat op zich denk ik dat het wel goed is als je gewoon snel kan handelen als college in kan spelen op belangrijke actuele zaken, zeker als het bestaande beleid betreft, dus ik snap hem. Maar vindt er wel verantwoording over plaats, en dan achteraf?
Uiteraard,
en dan, kijk, dan is het prima, weet je wel, dan denk ik van, ja. Dan moeten we dit zeker willen.
En waarom is gekozen voor deze bedragen, 15,45, en waarom bijvoorbeeld niet 50-50?
Nou, we hebben een beetje gekeken wat naar de opvang van de gemeente en wat dan een beetje gebruikelijk is in den landen. En wat er de afgelopen jaren echt nodig was, zeg maar, vanuit die twee potjes. En dan vonden we dit wel een redelijke verdeling op basis van wat we de afgelopen jaren zagen. Ga ik door naar de uitvoeringsregels. Maar we hebben gezegd dat zijn de interne spelregels. Het eerste voorstel is, heeft met begrotingsdiscipline te maken. Waar we ook de raad in stelling willen brengen. Is dat we zeggen van nieuw beleid hoort in principe bij de kadernota of de begroting. Want dan is het moment om een integraal oordeel te maken. Gaan we linksaf, gaan we rechtsaf, tot je dit en tot je dat. In principe zou het op die momenten gepast zijn om dat te doen. En bij ieder voorstel moet een dekkingsvoorstel zitten. Ja, soms zijn het open deuren hoor. Dus, wat ik net zei, de wet is een beetje vierkant. Budgetoverschrijdingen mag niet. Maar we zeggen in principe niet, want luister, als er hier een ramp gebeurt, dan zeggen jullie tegen het college, actie, los het op. Dus we zeggen in principe niet. We zeggen meevallers van het budget, daarmee kan je tegenvallers compenseren. Uiteraard moet je dat wel achteraf uitleggen. Maar dienen niet voor nieuw beleid, want nieuw beleid, daar hebben we het moment voor van de begroting en de kadernoten. En dat moet altijd hier voorgelegd worden. En meevallers in het krediet, daar kun je geen nieuwe projecten voor doen. Meevallers in het krediet vloeien terug in de algemene reserve en worden daarna, als er weer nieuwe projecten zijn, aan de raad voorgelegd. Dan hebben we budgetverschuivingen, dat is binnen een begrotingsjaar. Nou, we hebben gezegd, de raad gaat over de programma's, dus wordt er geschoven over het programma's. Gaat dat via raadsbesluit. Binnen een taakveld, binnen MT-besluit, college. Dus er zit een bepaalde gelaagdheid in. Die hebben we ook op die manier voorgesteld. Om ook binnen het college die samenwerking sterker te maken. Dat we zeggen, hey, als daar op dit moment noodzaak is en daar is mogelijk wat budget over, laten we dan eens met elkaar om de tafel gaan zitten om te kijken of we het samen kunnen oplossen.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Natuurlijk.
Want het geeft de ruimte om bijvoorbeeld met goedkeuring van het college binnen programma's. Er zijn programma's waar er vele miljoenen in omgaan. Hoe houden wij dan controle op wat er gebeurt?
Ik denk vooral, als ik dan zo brutaal mag zijn, vooral denk op de doelen. Dus ik hoop dat ik niet voor mijn beurt spreek, maar ik denk dat u indicatoren, er zitten taakveldindicatoren in en dat u doelrealisatie, nou u krijgt sowieso zeker per jaar een tussentijdse rapportage, dus op die manier wordt u continu op de hoogte gehouden.
En waarom is er dan niet voor gekozen om daar bijvoorbeeld een bepaald maximum in aan te geven en dat bijvoorbeeld terug te rapporteren aan de raad? Als het daar boven gaat?
Dat is nul. Het maximum, we hebben gezegd, een afwijking groter dan nul op programma moeten we rapporteren. Dus daar hebben we wel zonder grens gekozen. Ja.
Maar dan heel even, ik ga nu ook heel eventjes meevragen om het ook voor mij begrijpelijk te houden. Als u zegt van met een afwijking met groter dan nul, dan is het terugkoppeling. Maar is dat dan binnen het programma gebeuren of is dat binnen de onderdelen daarvan?
Nee, want we hebben het nu over verschuiving. Mm-hmm. Als er verzocht wordt om verschuiving tussen programma's, dan bij wijze van spreken al wordt er een euro verschoven tussen een programma, moet dat via raadsbesluit gaan.
Maar binnen een programma
kan geschoven worden, maar wordt altijd gemeld.
Als je doet het maar hetzelfde blijft, maar in principe is dat al de bevoegdheid van het college.
Daarnaast hebben we nog budget en kredietoverheveling. Dat gaat over de jaren heen. Dus mocht er in het ene jaar budget over zijn en is het doel daardoor niet gerealiseerd, maar is het wel heel belangrijk om dat doel op korte termijn te realiseren, omdat het een soort domino effect heeft in de jaren daarna, kun je verzoeken om een kredietoverheveling. Dat gaat via raadsbesluit, want de raad heeft het budgetrecht. En we willen dat of in de laatste of in de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar, dus even een beetje hoe de timing loopt, alle kredietoverhevelingsvoorstellen bij uw raad neerleggen. Ja, nou of niet. Nee, ja, als het goed is die behoorlijk klein. Ja? Nee,
maar ook heel even voor mijn begrip, dus misschien ook eerder een vraag aan de wethouder. Is dit een regel naar aanleiding van het onderzoek wat we destijds naar de voorzieningenclusters gehad hebben?
Ook, ja, ook. En dan blijft het duidelijk en de raad blijft ook de vinger aan de pols houden op deze manier.
Nou, we hebben de post onvoorzien. Maar daar hebben we wat criteria voor opgesteld. Dat wil zeggen dat het onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar moet zijn. Dat zijn een beetje de standaard drie O's die in gemeenteland gebruikt worden om aanspraak te maken op de post onvoorzien. Voor investeringskredieten hebben we criteria opgesteld waaraan een investeringskrediet moet voldoen. Hè. Dus dat moet kwalitatief goed zijn als het hier op tafel komt. Daar hebben we bepaalde punten voor opgenoemd. Die kunt u ook lezen in de uitvoeringsregels. We hebben gezegd, nou, een kleine kredietaanvraag, dus voor een klein bedrag, kun je wat met nog minder beschrijving doen. Een uitgebreide kredietaanvraag, daar zult u iets meer van willen weten. Dus daar gaan we wat meer voor opschrijven. En we hebben ook gezegd, elk krediet heeft een evaluatie of nakalculatie nodig. Zo komt te leren en ik denk ook wel belangrijk om te weten wat daar gebeurt. Nou ja, hetzelfde is, hè, een onderscheiding op krediet vloeit terug naar de algemene reserve.
Mag ik nog heel even één vraag stellen over die post onvoorzien? Die drie criteria zijn helder. Dat geldt zowel voor de post onvoorzien die bij de raad ligt, als voor de post actualiteiten die bij het college ligt, of is dat alleen voor het raads?
Alleen voor het raads. Dus alleen voor de onvoorzien voor het college, omdat het juist daar een bepaalde flexibiliteit, wat in de actualiteit kan leven, en wil je daar, zou ik denken, een bepaalde flexibiliteit bij het college ook neer willen leggen. Daarnaast al. Daarnaast hebben we nog, en dan dadelijk komen we ook op de nota reserve van voorzieningen, maar we hebben hier alvast de teaser. Voor een maloot zoals ik, die toch enthousiast wordt van financiën, is het een teaser. Ja. Structurele onderuitputting van budget gaat niet in de bestemmingsreserve. Dus mocht je op het sociaal domein structurele onderuitputting hebben, dan is er geen automatisme dat dat in de bestemmingsreserve gaat. Dat gaat alleen per expliciet raadsbesluit. En dit is echt een open deur, maar beheerplannen, daar moet een onder. Voor voorziening moet een onderlegger zitten. Dus een beetje open deur, maar.
Heel even voor mijn begrip structurele onderuitputting. Kunt u dan een voorbeeld geven om het wat meer levend te maken?
Nou, stel dat u op de buig meer middelen krijgt dan u aan uitkeringen nodig heeft en u zegt, ik weet niet.
Stel het in die zware feit.
Ja, stel u woont in Den Bosch en want daar hebben ze meer buig dan dat ze uit moeten geven. Dan zeg je van, nou, en dat zien we in een structurele lijn, dus dat gaan we elk jaar in een bestemmingsreserve voor de toekomst zetten. Ja, dat mag, maar daar gaat de raad over. Dat was de eerste. Zal ik gewoon. Jullie zijn enthousiast, dat merk ik, dus ga gewoon door.
Is de commissie akkoord dat we gewoon beide presentaties in één keer, maar het zijn dadelijk wel twee verschillende onderwerpen die we als aparte agendapunten. Ja, prima.
Voorzitter, ik had nog wel een vraagje over die steloverschotten van de buigmiddelen. Maar die zijn toch ondergebracht in de PIL-regio? Die gaan dan naar de PIL-regio, naar de GR.
Voorzitter, die gaan naar Sensor.
Bel voor de tweede ronde. Yes.
nota investeringen, afschrijving en waardering. We hebben het ook heel bewust investering, afschrijving, waardering genoemd. Dan weet ook iedereen waarvoor het bedoeld is. Nou, weer de aanleiding was dat de commissie BBV wat wetswijzigingen heeft toegepast. Waar wij dan ook onze notities op moeten aanpassen. En we vonden het ook wel heel fijn om helder activa beleid te hebben. Omdat dat van invloed is op de vermogenspositie. Voorheen hadden we dat eigenlijk niet zo. Wat we gedaan hadden was in de financiële verordening een afschrijvingstabel opgenomen en twee regels. Nou, we zeggen we willen toch wel iets meer, want het is wel erg belangrijk. Dus we hebben er een separate notitie van gemaakt. Waar ook in wat meer spelregels staan van hoe gaan we nou om met bepaalde zaken. Nou, die belangrijkste wijzigingen die in die BBV zitten, hebben te maken met het activeren. Voorheen was het zo dat alleen economisch nut geactiveerd wordt. Tegenwoordig moet je ook investeringen van maatschappelijk nut, zoals een weg of iets dergelijks, activeren. Dus dat kunnen we niet onderuit, moet gebeuren. Netto activeren is ook een spelregel. Dat wil zeggen dat als een derde partij een bijdrage doet aan een investering, moet je die eerste van aftrekken en het restant mag je activeren. De volgende spelregels die stellen we zelf. Dus we zeggen een investering gaan we alleen activeren als die groter is dan 10.000 euro. Dus stel dat we voor 3.000 euro prullenbakken kopen voor de hondenpoep. Dan doen we dat in de exploitatie, activeren we niet. Dus gaan we niet op afschrijven. Die hebben we net al een paar keer de revue laten passeren, maar dit in een andere vorm. Wij vragen, we hebben net gezegd, als iemand een investeringskrediet aanvraagt, dan zit in die aanvraag bepaalde criteria. Een van die vragen die we stellen is van wanneer denkt u tot wanneer het krediet nodig te hebben, vervalt die periode, dan mag het nog twee keer verlengd worden. Is het dan echt klaar, dan vervalt het krediet. Dan bestaat er in ieder geval niet het risico dat kredieten behoorlijk lang op de rol staan, maar er niks gebeurt. Een andere is de componentenbenadering. Dat houdt in dat als een lantaarnpaal, die bestaat uit een paal en een kap, En een ledje, zeg maar. Ik kan het niet eens zien. En die kun je apart als aparte elementen zien. Dus als aparte componenten. En daar kun je ook voor kiezen om die als aparte componenten te activeren. Maar daar hebben we gezegd van, het moet wel een beetje in. Eén lantaarnpaal gaan we niet in drie dingen splitsen. Want dan is chaos in de administratie. Dus het moet wel echt om iets gaan. Pas je die componentenbenadering toe. En de BBV heeft ook duidelijke regels over de hoogte van de omslagrente. Tot waar die mag gaan. Ik ga gewoon door, hè? Want ik ben nou op stoom. Ja. De laatste, reserve en voorziening. Wederom dacht de commissie BBV, het is tijd voor vernieuwing. En op basis van die vernieuwing zullen wij ook onze notitie moeten aanpassen. We zitten eigenlijk, de huidige notitie was uit 2015. Die was eigenlijk nog uitstekend. Maar twee punten moesten daarin echt aangepast worden. En die hebben te maken met de grondexploitaties. Tegenwoordig moet je de grondexploitaties met dat percentage of completion de winstneming doen. Nou, dat zat er nog niet in. Dus dat hebben we toegevoegd aan de nota. En omdat we tegenwoordig ook vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, hebben we daar ook een voorstel voor opgenomen in de nota. Staat niet. Wat we eigenlijk hebben voorgesteld is om een voorziening in het leven te roepen. De vennootschapsbelasting eilt altijd wat na. We kunnen wel een berekening maken van wat ongeveer de hoogte kan zijn van de belasting die we moeten gaan betalen. Dus hebben we gezegd, laten we dan ook daar een voorziening voor treffen. Dat je straks niet verrast wordt met een grapje van de Belastingdienst, zeg maar.
Vraag je daarbij, dan hoef ik hem straks niet te stellen, want dan kunnen we dat nu meteen beantwoord krijgen. Dat nodigt ook uit, maar ik weet niet of er daar regels voor zijn afgesproken, wat je wel of niet aan je grondexploitatie mag toerekenen. Met name ambtelijke kosten en dat soort zaken meer. Want dat zou ertoe kunnen leiden dat je op je exploitatie van je bestemmingsplannen dus minder winst maakt. En dus minder vennootschapsbelasting zou hoeven te betalen. Zijn daar grenzen, regels voor wat je er wel of niet aan mag toerekenen?
Ja. Ja, daar zijn grenzen en regels voor. Ik weet ze niet precies, dan moet u mij even... Maar je kunt niet zeg maar het hele ambtelijke apparaat op de grondexploitatie zetten, zodat je minder winst maakt en dan vervolgens geen VPB...
Met 2/3 zou u mij al heel blij maken. Maar ik snap dat ik u misschien op dit moment overvraag. Maar ik vind het wel van belang om daar in ieder geval enig gevoel bij te hebben van of we daar in ieder geval een schriftelijke reactie op zouden kunnen krijgen op die vraag.
Ik zie de wethouder ja knikken. Dus.
En het zal zeker ook terugkomen bij de behandeling van de grondnota. Want dan krijgen we die exploitatieopzetten natuurlijk ook voorhanden.
Vandaar ook mijn vraag om daar nu in ieder geval aan de voorkant wat meer informatie over te hebben. Om daar goed naar te kijken.
Maar meneer Van Zeeland, u heeft de toezegging van de wethouder al
voorzitter, binnen. Voorzitter, het staat anders ook in de grondnota. Ja. En dan kan we op terugkomen in het kader van het proces van de grondnota. Die wordt ook opnieuw geschreven, aangepast enzovoorts. En dan is het verhaal wel compleet.
Nou, het is een presentatie die misschien wat leidt tot duizelingen. Tenminste, bij mij wel, moet ik af en toe zeggen. Maar het is goed dat we er even wat naar hebben kunnen kijken. Ik neem aan dat die beschikbaar komt voor toezending aan de commissieleden. En dan ligt het nu aan de commissie om eerst eventjes over agenda punt 7, de financiële verordening en spelregels. Want daar hebben we ook een aantal stukken bij die ook dadelijk door de raad vastgesteld moeten worden. Wie wil over dit onderwerp het woord voeren? Ja, meneer Straatman.
Ja, niet heel veel inhoudelijk zo. Ik vond het een hartstikke goede presentatie. Mijn vragen zijn beantwoord. Het is extra duidelijk geworden, want inderdaad, soms duizelt het nogal de materie. Maar goede presentatie, bedankt. Goed.
Ja. Meneer Van Breem.
Ja, eigenlijk woorden van gelijke strekking. Vragen zijn beantwoord, de dieren lagen en wij kunnen verder instemmen met wat hier voor ligt.
Prima. Mag ik daaruit de conclusie trekken dat het een hamerstuk gaat worden? Prima. Dan is dat genoteerd. En kunnen wij doorgaan naar agenda punt 8. Nota.